Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 25. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. 25, het eerste vers. We lezen vanavond samen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 18, de eerste 8 versen. Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 11e vers van Psalm 35. O Heer, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. 35 vers 11. Lucas 18, en hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. Er was een zekere weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij nemen vanavond onze Heidelbergse catechismus weer ter hand. Dat is een beetje wonderlijk gegaan met onze overdenking van onze Heidelbergse catechismus. Toen wij zondag 24 hebben besproken, ben ik overgegaan naar zondag 32. We hebben toen met elkaar eerst naar Gods wet geluisterd, naar de verschillende geboden, tot en met zondag 44. Toen we die zondag besproken hebben, ben ik teruggekeerd naar zondag 25 en hebben we de zondagen 25 tot en met 31 overdacht. Dan zijn wij dus nu weer op het punt dat we verder kunnen gaan bij zondag 45. Daar begint het laatste, nieuw en dan tegelijkertijd ook het laatste gedeelte van onze catechismus waarin het gaat over het gebed. En ik wil met u vanavond lezen vraag en antwoord 116. Die vraag luidt: waarom is het gebed de christenen van node? En het antwoord: daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Laten wij de Heere om zijn zegen vragen. We zoeken vanavond opnieuw uw heilig aangezicht, o God, in onze gebeden, in onze openbare gebeden. Als het goed is, dan hebben we persoonlijk ook uw aangezicht al gezocht om te vragen of gij ons in uw huis wilt bezoeken en uw goddelijke en onmisbare zegen wilt schenken. Maar datzelfde willen we nu ook gezamenlijk doen, in het besef dat wij als gemeente die gunst van u, dat bezoek door u, dat werk van uw Heilige Geest niet kunnen missen. Ja, Heere, doe ons dat beseffen. We hebben altijd het onderwijs van uw Geest nodig, Heere, en hij alleen is bij machte om ons de schriften te doen verstaan. We kunnen nog zoveel studeren en nog zoveel weten, maar daarmee is ons verstand nog niet verlicht. En een verlicht verstand is toch onmisbaar, zullen wij de schriften verstaan. En zullen we wijs worden tot zaligheid. Een ontsloten hart, Heere, dat is al net zo onmisbaar. Trouwens, dat hangt ook ten nauwste met dat verlichte verstand samen. Als ge het een werkt, dan werkt ge ook het andere. En dan doet ge nog meer in het binnenste van een mens. Maar die dingen inderdaad, Heere, die zijn onmisbaar. En tegelijkertijd moeten wij zeggen dat ze buiten het bereik van ons vermogen liggen. Want wie kan zijn eigen verstand verlichten, duisterlingen als we zijn? En wie kan een ander inzicht geven in de schriften? We kunnen het proberen, we kunnen het elkaar voorhouden. Ook als we zelf inzicht ontvingen in bepaalde stukken der leer en van uw waarheid. Maar dan ervaren we nog, Heere, dat het niet mogelijk is om elkaar te overtuigen, elkaar te overreden. Dan stuiten we iedere keer weer op die werkelijkheid dat de mens het niet ziet als gij het hem niet laat zien. En in dat besef, heren, dat we het onszelf en dat we het elkaar niet geven kunnen, willen we gezamenlijk uw heilig aangezicht zoeken en u ootmoedig bidden dat gij het in onze werken wilt, voor het eerst of bij vernieuwing. Ga zo vanavond gaan voor de eerste keer aan de hand van onze Heidelbergse catechismus over een heel belangrijk stuk uit het leven van uw kerk. Het zal gaan over wat dan wel genoemd wordt de ademtocht van de ziel. Zoals onze ademhaling in ons natuurlijk leven voor ons lichamelijk welzijn onmisbaar is, zo is ook die geestelijke ademhaling in het gebed een onmisbare zaak. En waar dat ontbreekt, daar is of daar komt de dood. Heren, we hebben te maken met een heel belangrijk onderwerp. En we hebben niet alleen maar te maken met een heel belangrijk onderwerp waarin we onderwezen moeten worden, maar tegelijkertijd mogen we wel bidden met een van de discipelen die het in de tijd aan u de Heere ook gevraagd heeft. Heren, als we nu deze dingen gaan overdenken en als onze catechismus ons gaat bepalen vanavond en in de volgende weken, als u ons dat geven wilt bij datgene wat bidden is, leert u het ons dan tegelijkertijd? Dat we wat we horen ook in praktijk mogen brengen. En dat we een biddend leven mogen leiden. Of van nature is dat zo niet. Van nature vraagt geen mens naar God. Maar zelfs na ontvangen genade kunnen we het ook zo gemakkelijk nog zonder het gebed stellen. Oh nee, de vorm zullen we niet verwaarlozen, die houden we wel intact. Maar we kunnen ook nog naderen tot u met de lippen, terwijl ons hart zich verre van u houdt. En dan is alles aan de buitenkant, naar het schijnt, wel in orde. Maar u die het hart aanziet, weet wat er aan ontbreekt. En dat klaagt ons ook aan, heren. Daarom van nature zijn wij geen bidders. En beseffen we onze nood en ellendigheid niet op de rechte wijze. We moeten het gemaakt worden, bidders, bedelaars aan de troon der genade. En we moeten het iedere keer weer gehouden worden ook. En daarom willen wij u om uw Heilige Geest bidden. En wat een troost is het dan als die Heilige Geest ook de Geest der gebeden genoemd wordt. Want zo heet hij ook. De Geest der genade en der gebeden. En wat een troost kan het voor mensen zijn die hun eigen biddeloosheid inleven als zij horen dat die Geest der gebeden ook met onuitsprekelijke zuchtingen naar God voor de heiligen bidt. Als dat zo niet zou zijn, Heer, en het zou echt alleen maar van ons bidden afhankelijk zijn en van de ernst daarvan en van de waarachtigheid daarvan, dan was het immers een hopeloze zaak. Maar wat een vertroosting geeft u aan uw volk als u aan de ene kant openbaart dat die Geest de bidder, de voorbidder is, terwijl u tegelijkertijd, Heer Jezus, van uzelf ook getuigt dat gij leeft, altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Dat een van die voorname taken is die gij na uw hemelvaart aan de rechterhand van uw Vader volbrengt. En dat in die voorbidding van u, o Heer Jezus Christus, uw kerk ook geborgen mag zijn en veiligheid ontvangen. Nu is er hoop. En nu is het ook mogelijk om te leren bidden. Want nu is er ook onderwijs in dit stuk van zaken. We bidden van u, geef ons door de werking van uw Heilige Geest dat we het verstaan mogen wat vanavond tot ons komt, als het allereerst over de noodzaak, de pertinente noodzaak van het gebed gaat. Wilt u er ons daarvan overtuigen en ons daarvan doordringen? En wil ons in allerlei zaken, Heere, waarin we uw hulp en uw bijstand onmogelijk missen kunnen, bewijzen dat u een genadig God zijt. Doe niet met ons naar onze zonden, ook niet naar onze zonden van biddeloosheid en van verkeerd bidden en bidden op een wijze die u de Heere niet behagen kan. Verlos ons van alle ongerechtigheid, Heere. En laat de boze geen vat op ons hebben en niet de overhand over ons behalen. Maar mogen wij onder de beschermende invloeden van uw Heilige Geest verkeren. En leg al onze gedachten en onze woorden gevangen onder de heerschappij en onder de majesteit van de Heilige Geest. Laten we zo in eerbied mogen spreken en in eerbied mogen luisteren. En kon het zijn met een geopend hart onder het evangelie mogen verkeren. Denk zo niet alleen aan ons zoals wij hier zijn, maar laten wij vanavond aan u de Heere ook mogen opdragen en aanbevelen al degenen die niet naar uw huis kunnen komen. Misschien die gang ook wel nooit meer in hun leven kunnen maken. Dat is zo bij het ouder worden en bij het gebrekkig worden, Heere. Als die dingen allemaal plaats gaan vinden, dan kunnen een hoop dingen niet meer zoals die vroeger wel konden. En dan is een van de zaken die uitvalt, waar we afstand van moeten doen, ook de kerkgang. U weet wat dat betekent als wij dat inderdaad ook moeten gaan meemaken in ons leven. Wilt u bezoeken al degenen die niet naar uw huis kunnen komen? En wilt ge ze gedenken in uw gunst en hen, waar ze ook zijn, uw genade bewijzen. Het woord, ook als ze meeluisteren, ook in hun leven tot zegen stellen. Denk aan onze zieken. Denk aan alle die geen verhindering hebben wat het lichamelijke betreft en die dus met de gemeente mogen opgaan, maar die soms in uw huis zitten, ook op zondag. En verder hun levensdagen steeds weer ervaren dat er zorgen en moeiten zijn. We dragen dat altijd met ons mee, Heere, als er van die verdrietige dingen in ons leven zijn. En als er moeite is en als we teleurstellingen moeten incasseren. En als we rouw moeten verwerken en dragen. We hebben het altijd bij ons, maar het kan ons ook in uw huis nog parten spelen. We kunnen daar ook nog zo mee bezet zijn dat datgene wat er van uwentwege gesproken wordt aan ons voorbij dreigt te gaan. Wilt u maken dat dat zo niet zal wezen? Maar laten we al onze zorgen op u de Heere mogen wentelen en al onze bekommernissen bij u brengen. En van u ook de genade ontvangen, Heere, dat gij nog een toevlucht zijt en dat u de noden uit uw volheid in heerlijkheid weet te vervullen, zodat zelfs wat wij verlies achten, blijkt winst te zijn en wat tegen lijkt te wezen. En zo wordt het ook beleefd, uiteindelijk in ons voordeel wordt veranderd. Uw woord laat daar toch ook voorbeelden van zien. Jacob onder andere, hij klaagde het, al deze dingen zijn tegen mij en wie kon hem ongelijk geven? Het was ook zo, al die dingen waren tegen hem, Jozef was er niet, Simeon was er al niet meer, Benjamin moest ook nog weg. Heren, wat blijft de mens dan inderdaad over dan de klacht? En toch hebt u het in uw wijsheid en in uw goedheid in zijn leven zo bestuurd dat hij achteraf kon zeggen, wat God, wat mensen ten kwade gedacht hebben, dat heeft God ten goede gedacht. En hij heeft zich verheugd, mogen verheugen over uw wonderlijke wegen en over uw goddelijke besturing. Dan is het wijsheid en majesteit, alles wat gij doet. Heren, zo kan het toch nog beleefd worden en zo kunnen de tegenspoeden toch ook nog een geheiligde vrucht dragen. En zo kunnen de kastijdingen toch ook nog tot zegen, tot geestelijke zegen en winst mogen wezen. We bidden van u dat u gedenken wilt aan de wereld in nood. En inderdaad, Heren, dat is niet te veel gezegd als wij spreken over een wereld in nood. En dat is dan op het ene terrein en in het ene land schrijnender werkelijkheid dan in een ander gebied. Maar in het algemeen gesproken, heren, wat wordt er veel geleden en wat is er veel verdriet en wat is er veel onrecht en wat is er veel machteloosheid en wat staat de wereld en wat staan de volkeren der wereld inderdaad machteloos tegenover heel veel dat hier op aarde gebeurt. Het gebeurt, heren, ook al is het 100 keer tegen uw heilige wil en tegen uw heilig gebod in. Maar de mens leeft zich uit en de mens doet wat hij wil. En wat hem in de weg staat, dat ruimt hij uit de weg. En wat hij niet gebruiken kan, daar neemt hij afscheid van. Al is het van het leven van een medemens. En al stort hij daarmee tegelijkertijd andere medemensen in vreselijk lijden en in onstelbaar verdriet. En zo is de wereld vol, heren, en zo geschiet er nogal wat. En we schrikken er soms van, soms niet eens meer. We raken ook aan die dingen gewend. Maar o God, we mogen er toch niet aan gewend raken. Als het duidelijk blijkt dat de wereld in het boze ligt en dat de overste van deze wereld rondgaat, inderdaad als een briesende leeuw, en dat hij zijn geweld pleegt en dat hij zich uitleeft. Laat dan het gebed vermenigvuldigen en laat dan het verlangen versterkt worden bij degene die u vrezen dat gij recht en gerechtigheid wilt bestellen op deze aarde en dat ook de kracht van uw koninkrijk, van uw komend rijk meer en meer tot openbaring zal mogen komen, heren, want dat rijk zal een rijk van vrede en gerechtigheid zijn. Nee, wij kunnen dat rijk niet doen komen. Dat doet gij op uw tijd. Maar we willen wel u bidden dat gij bewijzen wilt dat het toch inderdaad komen gaat. En dat u de tekenen daarvan al zichtbaar maakt in deze van u afgevallen wereld. Heere, wil dan met barmhartigheid en met bewogenheid en met ontferming over uw schepping vervuld zijn. Zegen ons naar de grootheid van uw barmhartigheid en dat niet om verdiensten aan onze kant, alleen ter wille van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 77. Vers 5, zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten. En vers 6, zou God zijn gena vergeten. 5 en 6 van 77. Gemeente, het zal dus vanavond en nog wel op meer zondagavonden, als God ons die geven wil, over een belangrijk en zeer belangrijk onderwerp gaan, namelijk over het gebed. En de manier waarop onze Heidelbergse catechismus dit onderwerp inzet, hoe het begin van de bespreking van deze zaak is, is inderdaad ook al veelzeggend. Want onmiddellijk wordt de vraag gesteld naar de noodzaak van het gebed. Er wordt niet eerst van alles en nog wat naar voren gehaald wat eigenlijk van minder belang is, maar van meet af worden we geconfronteerd met de vraag waarom het bidden eigenlijk noodzakelijk is. En het antwoord op die vraag laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De noodzakelijkheid van het gebed, dat is dus het thema voor de prediking van vanavond. En op de vraag waarom het gebed de christenen van noden is, geeft ons antwoord twee antwoorden. En eigenlijk, als je het goed leest, kun je wel van drie antwoorden spreken. Ik begin met iets wat midden in antwoord 116 staat. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert. Er wordt dus gezegd dat God het gebed vraagt, vordert, eist. Hij verwacht het van mensenkinderen. En ik zeg nu maar direct, later ga ik dat wel beperken, omdat de vraag dat ook doet, maar hij verwacht het van al zijn schepselen. Van al de schepselen die met verstand begiftigd zijn, van alle mensen. Mag God dat doen? Ja, want de Heere is toch de schepper van alles en hij heeft er toch recht op om erkend te worden. Wel nu, in bidden, in spreken tot God, in hem onze vragen voorleggen en in hem vragen om de vervulling van onze noden, ligt toch een element van, we erkennen hem als God. We spreken uit dat we van hem afhankelijk zijn, dat we van zijn zegen, dat we van zijn gave, dat we van zijn werk afhankelijk zijn. Nou, daar heeft de schepper recht op. Als wij voor onze leven en voor onze gezondheid van hem afhankelijk zijn, dan heeft hij er recht op dat we dat ook tegen hem zeggen. Als we zelfs voor onze ademhaling van de schepper afhankelijk zijn, dan heeft de Heere er recht op dat we dat ook belijden en dat we hem vragen of hij ons die geregelde, gezonde ademhaling geven wil. En zo zouden er veel meer dingen te noemen zijn. Daarom mag God dat toch van al zijn schepselen wel vorderen. Trouwens, onze catechismus verzint dit niet. Zoals op zoveel plaatsen is ook nu weer duidelijk dat wat onze catechismus hier naar voren brengt uit het woord van God geput is. U kent toch ook wel die psalmregel, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Wat is dat anders dan wat hier staat? God vordert het. U kent toch ook dat woord van Paulus in de eerste brief aan de Thessalonicenzen mogelijk wel, als hij zegt, bid zonder ophouden. En om niet meer te noemen, ik denk aan dat eerste vers van de schriftlezing van vanavond, en hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Nou, dat is dan het commentaar van Lucas op de gelijkenis die volgt. Maar het is wel het geïnspireerde commentaar van Lucas. Het is wel het getuigenis van de Heilige Geest. Zo heeft Jezus deze gelijkenis gesproken. Ik kom daar straks toch wel op terug. Dat heeft hij ermee bedoeld. Dat mensen zouden beseffen dat ze altijd hebben te bidden en in dat werk niet hebben, niet mogen vertragen. Dat hoort de normale levenshouding van een mens te zijn. Om God te erkennen als degene van wie we alles moeten hebben. In het natuurlijke en in het geestelijke. Nou, en omdat de Heere die eer wil ontvangen, omdat hij wil dat dat recht erkend wordt, zijn rechten, daarom vordert hij van u en van mij en van allen het gebed. En als er nou niet meer te zeggen was dan dit, onze catechismus zegt meer, maar als dit nou het enige antwoord zou kunnen zijn op grond van de schrift, op de vraag waarom is het gebed de christenen van nodig, dan zou dit al een afdoende antwoord zijn. Dan zou niemand van ons daar iets tegen kunnen inbrengen, iets geldigs tegen in kunnen brengen. Dan zouden we alleen al vanwege het feit dat God als onze schepper en onderhouder er recht op heeft dat wij hem bidden, alleen op grond van dat feit zouden we al hebben te bidden. Maar ik zei, er is meer in dit antwoord. Een tweede antwoord op de vraag waarom het gebed nodig is. Dat vinden we dus in het begin van antwoord 116. Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Nu ga ik wat ik zo pas gezegd heb enigszins beperken. Zojuist heb ik het gehad over de plicht van het gebed die elk mensenkind als schepsel van God geldt. Ik ga me nu, net als onze catechismus, wat beperken en de kring wat nauwer trekken, namelijk door te gaan spreken over, en zo noemt onze catechismus ze, de christenen. Waarom is het gebed de christenen van nodig? En laten we dat woord christenen dan ook maar verstaan in de zin waarin onze catechismus dat op een andere plaats verstaat. We kunnen over christenen natuurlijk in een hele brede zin spreken. En dan hoort iedereen erbij die op de een of andere manier de Heer Jezus zegt te belijden en in hem zegt te geloven. Mensen van allerlei soorten christelijke kerken, hoe verwaterd ze dan ook zijn, zelfs wel van allerlei sekten, die voeren de naam christenen. Maar als u onze catechismus vraagt, wat verstaat u daaronder, onder die naam, onder die term, onder die titel christen, dan geeft zondag 12 daar een heel ander antwoord op. Dan laat zondag 12 zien dat christenen diegenen zijn die deel hebben aan de zalving van Christus. En die doordat zij deel hebben aan de zalving van Christus, nu ook deel hebben aan het ambt van Christus. En die dus als profeet zijn naam belijden, als priester zichzelf als een levend dankoffer hem offeren en als koning tegen de zonde strijden. Dat zijn dus, wij zouden zeggen, de ware christenen, de echte, de godvrezenden. En je zou de vraag in dit licht dan ook zo kunnen lezen, waarom is het gebed Gods kinderen van noden? Waarom is het gebed de ware gelovigen van noden? Nou, en dan kun je ook spreken over het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Want die mensen die de ware christenen zijn, die Gods kinderen mogen wezen, die bij de ware vromen behoren, die hebben onderwijs gehad in die drie stukken, waarvan het stuk van de dankbaarheid het derde is. Daar ging dan wel aan vooraf het stuk van de ellende, hoe groot mijn zonde en ellende is. En daar ging aan vooraf hoe ik in dat tweede stuk voel ik daarvan verlost wordt. Maar dan volgt daar inderdaad ook dat derde stuk op hoe ik Gode voor die verlossing zal dankbaar zijn. Nu, met het laatste stuk van onze catechismus, beginnend bij zondag 32 tot en met 52, gaat het over die dankbaarheid. En daarom staat ook het gebed hier in dit derde deel, dit laatste onderdeel van onze catechismus, wordt het besproken. Maar dan wordt er tegelijkertijd bij gezegd dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Dankbaarheid dus. Voor, niet dat we zoveel te eten hebben en dat we zo goed verzorgd worden wat onze aardse omstandigheden betreft, al zijn dat ook geen te verwaarlozen zegeningen, zo bedoel ik dat uiteraard niet, maar dankbaarheid over de verkregen, de ontvangen verlossing. Dankbaarheid tegenover God, die om redenen die hij in zichzelf gevonden heeft, ons gebracht heeft tot de zaligmakende kennis van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, en die ons in Christus en in zijn offerande verzoening van zonde en uitdelging van ongerechtigheid heeft doen vinden. Dankbaarheid voor die geestelijke weldaden, hoe ik Gode voor deze verlossing zal dankbaar zijn. En als het om die dankbaarheid gaat, dan is, zo zegt ons antwoord, het gebed daarvan het voornaamste stuk. Hoe is dat dan bedoeld? Nou, voorafgaande aan zondag 45 en aan het gebed dat in zondag 45 en volgende zondagen besproken zal gaan worden, gaat dat stuk waar het gaat over het gebod. Gods wet. De geboden van Gods wet die successievelijk één voor één behandeld en besproken worden. Dat is ook een stuk van de dankbaarheid. Maar kennelijk is de gehoorzaamheid aan Gods geboden en het leven naar Gods inzettingen, hoe belangrijk dat ook is en hoezeer de Heere daar in zijn woord ook nadruk op legt en hoe vaak er ook vermaningen in die richting gesproken en geschreven worden, kennelijk is de gehoorzaamheid aan Gods gebod toch nog niet het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Er is iets wat in voornaamheid, wat in belangrijkheid daar nog bovenuit gaat. En dat is het gebed. Omdat daarin tegelijkertijd beleefd wordt door de bidder, maar ook door degene tot wie gebeden wordt, de intieme, de verborgen omgang met God. Daarin, nog meer dan in gehoorzaamheid aan Gods inzettingen, nog meer dan in een gewilligheid om in de wegen van de Heere te wandelen, maar daarin, in dat gebed namelijk, functioneert het leven der gemeenschap met God op zijn best. En zo is het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En dan is er nog een derde antwoord, ook uit antwoord 116 te distilleren. Namelijk, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Dus de Heere heeft uitgesproken dat er bij hem een gewilligheid is om zijn genade en de Heilige Geest te geven. Om het maar tot die twee dingen te beperken, zoals ons catechismus vanavond ook doet. De Heere is gewillig om zijn genade te geven. De Heere heeft aangeboden om zijn Heilige Geest te geven. Aan wie? Wel aan degene die daar nu om verlegen zijn gekomen. Om degene die daar het belang van hebben ingezien. Hij wil dat geven, zijn genade en zijn geest aan hen die hem daarom leerden vragen. Is dat bijbels om dat zo te zeggen? Gaat u met mij even naar het 36e hoofdstuk van de profetie van Ezechiël. Daar hebt u het schriftuurlijk bewijs dat onze catechismus deze dingen zo mag zeggen. Ezechiël 36, dat is een heilsprofetie, zoals er in de profetie van Ezechiël nog een paar enkele meer staan, maar dit 36e hoofdstuk toch wel heel bijzonder, een boodschap van heil en van verlossing van de Heere voor zijn volk in ballingschap. Nou, laten we eens zien wat de Heere bijvoorbeeld allemaal toezegt. Vers 24. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Nou, dat wordt gesproken tot ballingen, tot die mensen die het daar niet zo best hebben, tot die mensen die heimwee hebben naar het land van hun vaderen en naar de stad waar God eertijds gewoond heeft. Wat een heerlijke belofte dat de Heer hen dat nu zegt. Ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u in uw land brengen. Daar blijft het niet bij. Dat zou ook maar een tijdelijke weldaad zijn. Vers 25. Dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden. Van al uw ongereinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Dat zijn geestelijke weldaden. De Heere zal ze vergeving van zonden schenken. En nog meer. Dan zal ik u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vleesse hart geven. De Heere gaat van die mensen die van nature vijanden van hem zijn, vrienden van God maken. Hij gaat ze met zich verzoenen door de dood van zijn zoon, door het bloed van Christus. Maar hij gaat ze door zijn geest ook tot nieuwe mensen maken. En hij zal zijn geest geven in het binnenste van hen. En ik zal maken, vers 27, dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Nou, dit omvat eigenlijk het hele heil. Alles wat een zondaar nodig heeft aan vernieuwing, aan vergeving en aan allerlei andere weldaden. Dat heeft de Heere in een paar versen hier samengevat. En dat belooft hij, dat zegt hij toe. En Gods beloften zijn waarachtig en getrouw. En de Heere is een God die meent wat hij zegt. En gaat dat nou allemaal in vervulling? Omdat God het gezegd heeft? Ik bedoel, gaat het nu allemaal automatisch in vervulling? Dat ze uit de heidenwereld gehaald worden en teruggebracht worden naar hun eigen land. En dat ze dan die geestelijke weldaden krijgen. Rein water, een nieuw hart, de geest in hun binnenste en al die andere zaken. Gaat dat nou automatisch in vervulling? Nee. Ik sla een heel stuk over. Ik kom bijna aan het eind van dit hoofdstuk. Vers 37. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden dat ik het hun doe. Ziet u in welke weg die beloften hun vervulling zullen ontvangen? Ziet u hoe de Heere zelf zegt dat het in de weg van het gebed zal zijn? Hij zal daardoor het huis van Israël om verzocht worden. Ze zullen ingaan zien. Eerst zagen ze er niks van. Maar nu zullen ze ingaan zien. En daar zorgt de Heere inderdaad voor. Dat hun, doordat hun blinde ogen opengaan, dat ze deze zaken en nog veel meer dingen zo hard nodig hebben. En als ze gaan inzien dat ze deze zaken nodig hebben, terugkeren uit het land van de ballingschap, rein water waardoor hun zonden worden weggenomen, een nieuw hart waardoor ze nieuwe mensen worden, de geest in hun binnenste waardoor ze in gehoorzaamheid in Gods wegen zullen gaan wandelen. Als ze in gaan zien dat deze dingen onmisbaar zijn, dan gaan ze erom vragen. En dat bedoelt God. En hiermee wordt dan tegelijkertijd die gedachte afgesneden die je soms wel eens bij mensen tegenkomt. En die misschien ook zonder dat u het uitgesproken, ooit uitgesproken hebt, ook in uw eigen gedachten wel eens opgekomen is. Ja, alles is toch van tevoren bepaald. Dus wat heeft het eigenlijk voor zin om te bidden? Alles is toch in de raad Gods vastgelegd. Wat er gaat gebeuren en wat er niet gaat gebeuren. Dus verander je daar nou nog wat mee als je, wat aan als je bidt? Die vraag moet u niet stellen. Dat is een onbetamelijke vraag. Want die vraag trekt het gebod van God in twijfel. God zegt, bid zonder ophouden. U zegt, wat zou het voor zin hebben? Dat is een onbetamelijke vraag. God zegt dat we altijd zullen bidden en niet vertragen. En u zegt, ja, maar als alles vastgelegd is van tevoren, wat heeft bidden dan nog voor zin? Dat is een onbehoorlijke vraag. Want die doet tekort aan het gebod van God. Zeker, alles ligt vast. En God doet alle dingen naar de raad van zijn wil. Maar in de raad van zijn wil en in de uitvoering van zijn goddelijke, van eeuwigheid afgenomen besluiten, zijn inbegrepen ook de gebeden van zijn schepselen. Of is inbegrepen de biddeloosheid van zijn schepselen. Daar heeft God bij het bepalen van zijn raadsplan ook rekening mee gehouden. En het blijft waar wat onze catechismus hier in deze woorden tot uitdrukking brengt. Als het gaat over aan wie God zijn genade en de Heilige Geest geven wil. Nou, aan degene die, en nou zeg ik het heel simpel, aan degene die die genade en de Heilige Geest hebben willen. En die, omdat ze ze zo graag hebben willen, er zonder ophouden om bidden. Omdat het zo belangrijk voor hen geworden is. Omdat ze er niet meer buiten kunnen. En dat wil God nu van ze horen. Hoe onmisbaar zijn genade voor hen is. En hoe belangrijk zijn geest voor hen geworden is. En de Heere wil gedurig van hen horen. Als ze tegen hem zeggen, Heere, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Of, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Hebt u die nood en de noodzaak van genade en van de Heilige Geest al gezien? Als u de nood van uw zondaarsleven in dat opzicht nog niet kent, u weet misschien wel van allerlei pijn en van allerlei ellende als gevolg van de zonde, maar de oorzaak van dat alles, onze eeuwige honger en kommer, daar leeft u nog wat aan voorbij. Daar hebt u nog nooit pijn over gevoeld en daar hebt u nog nooit smart over gedragen. Ja, dan is het ook geen wonder dat het gebed in uw leven er ook maar zo wat bij hangt. En als het er dan is, dat het dan inderdaad niet veel meer is dan een plicht, een godsdienstig gebruik, waarmee wij wel tot de Heere naderen met onze lippen, maar waarmee wij tegelijkertijd ons hart ver van de Heere houden. Maar laat het ons gezegd wezen en laat het diep in onze ziel gegrift staan. God is gewillig genoeg om zijn genade aan zondaren te geven. En God is gewillig genoeg om zijn Heilige Geest aan verloren mensen te geven. Maar we moeten er wel om vragen. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. Heeft God uw stem ook gehoord? Uw stem als u de binnenkamer binnentrad en als u uw noden voor de Heere neerlegde, heeft hij uw stem gehoord? Uw schuldbelijdenis? Uw hartelijk zuchten om ontferming? Uw erkentenis, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen? Uw smeekbeden, uw hartelijk verzoek om de werking van uw Heilige Geest en de vervulling van zijn belofte? En gemeente, omdat dat zo is, dat God zijn genade en de Heilige Geest aan bidders schenkt, daarom, en ik ga een stap verder, daarom maakt hij van al de zijnen bidders. En als het dan gaat over, waardoor wordt nou een christenmens, het gaat over christenen, gekenmerkt. Waardoor wordt een christenmens gekend? Waaraan kun je hem kennen? Hoe weet je nou of het een echte christen is of niet? Dan kun je met de Bijbel het antwoord geven als die bidt. Dat is een van de duidelijkste bewijzen dat iemand een waar christen geworden is als die ook waarlijk bidt. Dat zegt de Heere zelf. Ik denk aan dat voorbeeld Handelingen 9, bekende hoofdstuk van de bekering van Saulus, de weg naar Damascus. Hij wordt door de Heere tegengehouden in zijn boze plannen. Hij heeft, u weet dat, plannen om degene die de Heere Jezus belijden gevangen te nemen en ze zo te behandelen dat ze er wel toe moeten komen om Jezus te verloochenen. Hij wil de hele, het hele christendom, alle aanhangers van de Heere Jezus liefst uitroeien. Wel nu, met dat opzet is hij naar Damascus gereisd, maar God houdt hem tegen en er komt van de uitvoering van die plannen helemaal niks meer terecht. De almachtige God is machtig genoeg om iemand die dreiging en moord blaast en die zich helemaal uitleeft in zijn vijandschap tegen de Heere Jezus in één ogenblik tot staan te brengen. En dan wordt het ook nooit meer zoals het vroeger was bij Saulus van Tarse. Maar afgedacht nog van hoe dat allemaal ging, er is één opmerking, één klein zinnetje in die geschiedenis in Handelingen 9 die ons in het verband van datgene wat we vanavond bespreken aanspreekt. Als de Heere Ananias, die oude discipel van Jezus, naar Paulus toe stuurt, dan zegt de Heere erbij als merk, als kenteken van deze Paulus, want zie, hij bidt. En dan mag Ananias nog zoveel bezwaren hebben van Paulus, die zou toch dit en die zou toch dat en die had toch plannen om, ja ja, maar dan moet Ananias door dat enkele woord dat de Heere spreekt over de drempel heen gehaald worden. Dan moeten al zijn bezwaren wegvallen. En dan moeten al de vragen en de zorgen en de angsten die Ananias heeft ten aanzien van deze Saulus weggenomen worden. De Heere zegt Ananias, hij is ongevaarlijk geworden. Want zijn handen zijn gevallen. En dan ben je ongevaarlijk. Want zie, hij bidt. Dat heeft God van hem gemaakt. Direct al. Toen de Heere Jezus hem ontmoette. Wie zijt gij, Heere? En toen de Heere zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Toen ging deze Saulus terstond al bidden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En het wordt ons niet verteld en ik ga er ook niet over speculeren. Maar toen hij daar 3 dagen in dat huis, in de rechte straat in Damascus vertoefde. En kennelijk geen behoefte had aan eten en drinken, want hij heeft 3 dagen lang niet gegeten en gedronken. Hij had andere dingen te doen. Kennelijk geen behoefte om zijn lichamelijke noden te vervullen, want er waren geestelijke noden. Toen heeft hij in die periode ook beoefend wat de Heere tegen Ananias zei, want zie, hij bidt. Toen keek hij terug op 30 verloren levensjaren, waarin hij meende de goden een welgevallige dienst te doen, maar waarvan hij nu zag dat hij de Heere er nooit mee had kunnen behagen. Toen zag hij heel zijn godsdienstig stelsel in stukken uit zijn handen vallen. En hij hield niks over. Toen kwam hij in de nood voor God. En toen werd het waar. Want zie, hij bidt. Toen is hij erom gaan vragen. En toen heeft hij het op zijn gebed gekregen. Want God wil zijn geest ook aan zo iemand als Saulus van Tarsen geven. God wil zijn genade ook aan zo iemand nog geven. Als hij erom verlegen is. Als hij het maar hebben wil. En als hij het in zijn verlegenheid zo graag hebben wil, dat hij niet kan ophouden de Heere er gedurig om te bedelen. En u zegt, ja, bij Paulus ging dat heel snel. Dat is ook zo. Gaat dat altijd zo? Worden die gebeden altijd zo snel verhoord? Geeft God zijn genade en zijn Heilige Geest terstond op het eerste gebed, ook al zou je er 3 dagen over doen? Nee, zo is het ook weer niet. Bij Saulus ging dat inderdaad heel snel. Maar je vindt ook Psalm 40 in de schrift. Die man die uit de ruisende kuilen, uit het modderig slijk, zijn stem tot God verhief en bad. Ook de nood voelde, want die zonk al verder weg. Modderig slijk, waar je niet in staan kan, waar je in wegzinkt, waar je straks, als het nog even duurt, in stikt. Een ruisende kuil, waar de wateren over je heen gaan en naarmate je verder wegzakt, zul je straks in die ruisende kuil, in dat water dat over je hoofd heen gaat, verdrinken. Hij heeft echt zijn nood wel gevoeld. En hij heeft geroepen, uit de nood geroepen tot God. En toch moet hij zeggen, ik heb de Heere lang verwacht. Het was maar niet op het eerste het beste roepen van deze dichter dat de Heere antwoord gaf. Het behaagt de Heere soms om het roepen van de zijnen aan te wakkeren, aan te moedigen. Om te zien of het blijft en of het geïntensiveerd wordt. Was het zo niet bij Abraham? Heeft Abraham lang moeten wachten op de vervulling van Gods belofte? Maar wat is zijn gebed? Ongetwijfeld, wat is zijn gebed dat hij gebeden heeft om de vervulling van Gods belofte te mogen verkrijgen? Wat is zijn gebed vaak ook onbeantwoord gebleven? Totdat het Gods tijd is. Want de Heere hoort wel. En de Heere verhoort ook wel. En ik hoop ook nog wel gelegenheid te hebben om met u uit de schriften aan te tonen dat hij waarlijk de hoorder der gebeden is. En we zullen in het geheel van gebeden en het gebedsleven ook nog wel de vraag onder ogen moeten zien. Zijn er nou ook onverhoorde gebeden? En wat zijn dan onverhoorde gebeden? Maar als de Heere verhoort, laat ik dit er dan alleen van zeggen, dan doet hij het op zijn tijd. En dan doet hij het, zo zeggen we er dan bij, ook op zijn wijze. En als God het gebed, het geroep van zijn ellendigen hoort, dan is de verhoring nooit minder dan wat we ervan gehoopt hebben. Nou, laat dat nou ook duidelijk mogen zijn uit bijvoorbeeld die gelijkenis die we met elkaar gelezen hebben. Want dan wil ik toch de koppeling leggen tussen wat antwoord 116 zegt en wat het woord van God in dit schriftgedeelte in Lucas 18 ons aanreikt. Die gelijkenis die door de Heere met die bepaalde bedoeling gesproken is, namelijk dat men altijd moet bidden en niet vertragen. Daar hebt u het verband tussen wat we vanavond uit onze catechismus lezen en wat hier in het woord van God staat. Het gebed is iets wat God van zijn volk vordert. Nou, dat illustreert de Heere Jezus in die gelijkenis van die rechter, die in een enkele pennenstreek door de Heer Jezus getypeerd wordt als een man die God niet vreest en geen mens ontziet. Daar hoef je niet veel van te verwachten. Eerbied voor God heeft hij niet. De vrezen van Gods naam kent hij niet. En daar komt hij ook vooruit, dat zegt hij zelf ook. Hoewel ik God niet vrees, hoewel ik me om God niet bekommer en om mensen eigenlijk ook niet. Daar hoef je niet veel van te verwachten. Maar die weduwvrouw was nu eenmaal toch op die rechter aangewezen. Want dat was de enige in het stadje, in het dorpje waar ze woonde. En toen haar onrecht aangedaan was, toen moest ze naar hem toe. En toen moest ze aan hem vragen, doe mij recht tegen mijn wederpartij. Er was iemand die haar op de een of andere manier dwars zat, die haar geld wilde afpersen of die ik weet niet wat anders in zijn schild voerde. Maar zij voelde zich daar onrecht door aangedaan en nu brengt ze die zaak daar waar hij hoort, bij die onkreukbare, bij die onpartijdige rechter. Althans, ze mag en ze moet eigenlijk kunnen veronderstellen dat die rechter onkreukbaar en onpartijdig is en dat hij naar recht zal spreken. Maar die weduwe is hem kennelijk te min. Als zij daar op een gegeven ogenblik bij zijn kantoor staat of op zijn bureau aanklopt, dan staat hij haar niet eens te woord. Dan wil hij haar geen recht doen. Hij wilde voor een lange tijd niet. Hij kan aan haar niks verdienen. En die wederpartij, dat is misschien iemand die hij beter te vriend kan houden. Dus hij bekommert zich om die weduwe niet. Laat haar maar. Maar zij geeft het niet op. En daar heb je nou wat de Heere benadrukken wil in de gelijkenis. Zij geeft het niet op. Want een dag later is ze er weer. Met dezelfde vraag. Met die rechtmatige vraag. Doe mij recht. Dat is toch uw werk? Dat is toch uw beroep? Daar bent u toch voor aangesteld? Doe mij recht tegenover mijn wederpartij die mij onrecht aandoet. Maar hij wil niet. Het laat hem toch niet los. Als hij na een drukke dag waarin hij aan die vrouw niet meer hoeft te denken, 's avonds naar huis gaat en 's avonds naar bed gaat, dan komt het beeld van die weduwe weer voor zijn geest. Haar volhardendheid, haar vasthoudendheid. En hij wordt er eigenlijk een beetje bang van. Want als dat zo doorgaat en als ze er morgen weer is en hij weer geen aandacht aan haar schenkt en ze is er overmorgen weer en hij doet weer precies hetzelfde, dan kan het wel eens een keer zo ver komen dat die vrouw haar geduld verliest en dat ze hem zijn hoofd breekt, zo zegt hij. En neemt u dat maar letterlijk, want zo bedoelt hij het. Dat ze me midden in mijn gezicht slaat, omdat ze zich niet meer beheersen kan. En dat heeft hij er toch niet voor over, die rechter. En daarom zegt hij, nou laat ik haar dan maar recht doen. En zo krijgt ze tenslotte wat ze gevraagd heeft. Hoort, zegt de Heer Jezus, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Als hij tenslotte na lange lessen, op hele ondeugdelijke gronden weliswaar, tenslotte toch besluit om haar recht te doen. Zelfs die onrechtvaardige rechter bereikt een punt dat hij het gebed van die weduwe gaat verhoren. En nou gaat het er mij niet om, en daar ging het de Heer Jezus natuurlijk ook helemaal niet om, om in deze gelijkenis nou alles te over te brengen en die rechter als beeld van God te zien en die weduwe als beeld van de kerk en al die andere aspecten, want dan loop je denk ik toch een keer helemaal vast, zeker als het gaat om die rechter als een beeld van God te zien. Alsof God zo handelt met zijn uitverkorenen, zegt de Heer Jezus trouwens ook. Maar het punt van vergelijking in de gelijkenis, en dat is met alle gelijkenissen eigenlijk de vraag, waar gaat het om, wat bedoelt de Heer? Dat kan ons ook bewaren voor vergeestelijken van de schrift, een gevaar waar we inderdaad ook voor bewaard moeten worden. Maar de vraag waar het om gaat in deze gelijkenis, het punt dat de Heer Jezus over wil brengen, dat is dat men altijd moet bidden en niet vertragen. Wat de Heer Jezus over wil brengen aan de hand van die vrouw is dat ze er elke dag weer is. En dat ze die rechter geen rust gunt. En dat ze elke dag weer klopt op de deur van zijn kantoor, doe mij recht. En dat ze volhardt. En dat ze zich niet door die rechter weg laat sturen en af laat schepen. Dat haar nood haar gedurig weer op die enige plek brengt waar ze geholpen kan worden. Totdat ze waarlijk geholpen wordt. En als ze dat nou eens niet gedaan had. Als ze nou eens na de eerste afwijzing door die rechter bij zichzelf besloten had. Ach, nou ik heb het geprobeerd, maar eigenlijk wist ik het al wel. Met die man kan ik, arme weduwe, niet veel bereiken. En die zal natuurlijk die andere partij wel de hand boven het hoofd houden. Ik had het ook net zo goed niet kunnen doen. Ik zal het ook maar niet meer proberen. En als ze dan inderdaad is besloten had om niet meer naar die rechter toe te gaan en dat onrecht maar te accepteren, dan was ze in dat onrecht straks omgekomen. Oh, en er zijn aanleidingen voor haar in haar gedachten geweest. En als ze een buurvrouw had en die tegen haar het verhaal vertelde van ik ben bij de rechter geweest, maar hij wou me niet eens te woord staan. Dat die buurvrouw tegen haar zegt, mens, waar ben je ook aan begonnen? Want je kent die man toch, die is voor ons soort mensen niet gekomen. En die heeft zijn vriendjes en die volgt zijn vriendjespolitiek. Als ze geredeneerd had. Als ze vanuit de onmogelijkheid gesproken had. Als ze gedacht had alleen maar aan het onrecht van die rechter. Als ze alleen maar de nadelen had opgesomd. En ze was niet meer gegaan. Dan was het moment nooit daar geweest dat haar tenslotte toch recht gedaan was. Waar heeft ze het nu aan te danken, zo laat de Heer Jezus zien, dat die rechter tenslotte toch van mening verandert? Aan haar vasthoudendheid. Aan het feit dat ze altijd weer daar was en klopte en vroeg en smeekte. Daar heeft ze het aan te danken. Aan haar volhouden. Zij was ook net als die dichter van Psalm 40. Ze moest ook lang verwachten. En de golven gingen ook al zo wat over haar hoofd heen. En ze zonk ook al hoe langer hoe verder weg in het modderig slijk. En toch hield ze vol. Totdat. Nou en daartoe spoort de Heer nu aan als hij tot zijn discipelen zegt en blijven jullie nou altijd bidden. Dan kan het best wezen alsof het lijkt alsof de Heere niet hoort. Alsof God doof is. alsof de hemel van koper is. Alsof je gebed niet hoger stijgt dan het plafond van de kamer waarin je bent. Het kan best de ervaring wezen in de binnenkamer dat je als het ware vleugellam bent. En dat je niet kan opstijgen naar de hoogten van waar je God begeert te ontmoeten. Om hem zo je noden bekend te maken. Het kan best wezen dat de Heere aanleiding heeft waarin dan ook om zijn aangezicht een ogenblik te verbergen en net te doen alsof hij niet te horen der gebeden is. Maar geef het niet op. Geef het niet op. Hij heeft de gelijkenis gesproken dat men altijd moet bidden en niet vertragen. Zelfs al zou je de aanvechtingen krijgen, en die weduwe, ik zei het al, die heeft ook allerlei aanvechtingen kunnen krijgen. Maar je weet van bijvoorbeeld Asaf, die heeft ze ook gehad. De aanvechtingen, zou God zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Dat is wat, als je dat moet gaan vrezen. Dat de Heere de deur dicht gedaan heeft. En dat je kunt roepen, maar dat je nooit meer een antwoord krijgt, omdat God vergeet barmhartig te zijn. Dat is wat, zo'n aanvechting te krijgen. En als de duivel dat vuur stookt, waar moet de mens dan blijven? Maar zelfs dan, als het benauwd gaat worden, en als de vorst der duisternis het nog benauwder gaat maken, dat men altijd moet bidden en niet vertragen. En alsof de Heer Jezus dit er bij zijn discipelen met recht in wil hameren, in wil scherpen. Heeft hij, en we vinden dat ook in het Lucas Evangelie, een gelijkenis gesproken met dezelfde strekking. In het 11e hoofdstuk vinden we die. En hij zeide tot hen in vers 5, wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet dat ik hem voorzette. Hier is iemand die op een laat moment op de dag bezoek gekregen heeft. En hij moet zijn gast, die op dat late moment bij hem te logeren gekomen is, toch ook wat voorzetten, maar hij heeft geen eten in huis. Maar hij herinnert zich dat hij een vriend heeft. En die vriend zal hem toch ongetwijfeld ook in deze omstandigheden wel willen helpen, zodat hij hem een paar broden zal willen lenen. Dan kan hij zijn gast tenminste eten voorzetten. Maar dat pakt anders uit, want als hij bij het adres van die vriend komt, dan is daar alles al donker. En dan is iedereen kennelijk al in slaap. En hij klopt daar wel aan en hij zegt wel tegen zijn vriend, leen mij 3 broden, want zo en zo. Maar er komt van binnenuit een stem die van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Een negatief antwoord. Want iedereen is in rust en als ik nou op moet staan en de kinderen die slapen hier ook, dan maak ik ze allemaal wakker en dan moet ik het licht aandoen en dan moet ik gaan kijken waar dat brood is en dan is de hele zaak van streek. Dus doe me geen moeite aan, ga nou maar een volgende keer beter. Ik kan niet dit keer opstaan en u geven. Laat die eerste die daar aan de deur staat zich daardoor ontmoedigen. Laat hij zich wegsturen. Zegt hij bij zichzelf, jammer, maar ik moet nou wat anders verzinnen. Nee, hij blijft daar staan. En ondanks wat zijn vriend van binnenuit gezegd heeft over het feit dat het huis al in diepe rust is en dat de kinderen anders wakker worden en dat de hele boel van streek is. Ondanks dat, hij blijft kloppen. En al zegt die vriend nog een keer, het kan niet. Hij blijft kloppen. Ik zeg u lieden, zegt de Heer Jezus, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, al zou hij die vriendschap verloochenen, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil. Dat volhardend kloppen, zal hij opstaan en zal hem geven zoveel als hij er behoeft. Gemeente, als het geen gelijkenis van de Heere Jezus was, waarin de Heere Jezus onderwijs geeft in bidden en in volhardend bidden, dan zou een mens niet eens de moed hebben om zo'n voorbeeld te bedenken, om mensen ertoe op te roepen, houd aan, grijpt moed. Maar hij, de hoogste profeet, heeft het voorbeeld gebruikt. En hij heeft zelfs gezegd, om zijner onbeschaamdheid wil. En hij past het ook toe. Want onmiddellijk vervolgt de Heer Jezus zijn onderwijs en hij zegt, ik zeg u lieden, bid. En u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Als je maar aanhoudt. Als je maar volhoudt. Ook al zegt die vriend daar aan de binnenkant, ik kan het dit keer niet doen. Ook al zou de Heere net als bij de Canaanese vrouw zeggen, nee vrouw, want je bent maar een Canaanese, een heidin. Ook al zou de Heere bij de tweede keer tegen die Canaanese zeggen, nee, want het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Om zijner onbeschaamdheid wil, om haar volhouden, om haar aanhouden. Zoals Jacob, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Daarom mag de Heere Jezus zeggen, klopt en u zal opengedaan worden, want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Wie kan er nou zo bidden, zegt u? Of heb je daar geen moeite mee? Lukt het altijd wel, bidden? Er zijn mensen bij wie het altijd lukt, bij wie het altijd nogal vlot gaat ook. Maar waar een mens zijn eigen nood leert kennen, daar gaat het niet zo gemakkelijk. En daar is vaak zoveel aanvechting en zoveel bestrijding, dat je van dat aanhouden en dat volhouden soms ook niks terecht brengt. En al ga je de binnenkamer in en al sluit je de deur achter je om de wereld buiten te laten, dan is er toch nog genoeg wereld in je hart die intussen meegegaan is de binnenkamer in. En dan weten we niet wat we bidden moeten gelijk het behoort. En in de concentratie schieten onze gedachten hopeloos tekort. Bidden. Een tijdje geleden stond dat gedicht van Guido Gezelle nog eens afgedrukt in de krant. Gij bad op een berg alleen, en Jezus, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. En arm als ik, en is er geen die pijn hebben en niet gewagen kan, hoezeer het doet. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. En dan, ik heb geen tijd meer om daar veel aandacht aan te schenken, gemeente, maar dan ook nog die woorden die onze catechismus erbij voegt, zonder ophouden en met hartelijke zuchtingen. En daarvoor bidden en danken. Ja, het laat wel duidelijk zien dat het een zaak van het hart is, nietwaar? En dat als het aan woorden ons ontbreekt, we misschien niet verder kunnen komen dan zuchtingen. Als ze maar uit het hart komen. Als ze in het besef van onze onwaardigheid dan maar toch uit onze ziel opwellen. Want ook het zuchten van zijn gevangenen merkt de Heere op. Zo bidden. Laten we God bidden vanavond dat we bij hem op school mogen komen om op de gebedsschool van de Heilige Geest onderwezen te worden in dit noodzakelijke stuk, dit voornaamste stuk der dankbaarheid, om langs deze weg ook te ervaren hoe waar het is, hoe waar Gods woord is, als hij tot onwaardigen zegt, bid en ge zult ontvangen. Amen. We zingen Psalm 66, het tiende vers. Wij zullen samen danken. Barmhartige God, ook aan het einde van deze kerkdienst willen we nogmaals uw heilig aangezicht zoeken en uw naam danken. Gij hebt het ons gegeven dat we vanavond mochten luisteren naar uw woord waarin het over het gebed, over de noodzaak van het gebed gaat. En u hebt er inderdaad alle recht op, Heere, dat uw schepselen u erkennen. En dat zeker de christenen, de ware christenen, gedurig de weg van het gebed gaan. Om zo gemeenschap met u te mogen zoeken en oefenen. En u hebt er ook rijke beloften aan verbonden, Heere. In uw onderwijs, Heere Jezus, hebt u erover gesproken. En u hebt inderdaad aan zoekenden, aan begerigen, aan hongerigen, aan uitzienden de belofte gegeven dat het niet te vergeefs is. En staat er toch, Heer, het staat er toch. En bij herhaling staat het er toch. In het vaste en onfeilbare woord van u. Bid en gij zult ontvangen. Laat niemand onze versagen. Verlos ons van onze biddeloosheid en van onze moedeloosheid. En wilt gij ons die gebedsgenade geven, Heere, dat geschenk, dat werk van uw Heilige Geest, dat wij mogen leren bidden naar de wil van God. Schenk uw zegen over uw woord dat we vandaag gehoord hebben. Ga met ons in de week die wij ingegaan zijn. Zegen ook de bejaardenmiddag aanstaande woensdag. En wilt u uw goedheid en uw gunst bijzonder bewijzen. Denk ook aan degene die volgende week zondag in de avonddienst belijdenis hopen af te leggen. Nadat ze door de kerkenraad daartoe zijn toegelaten. Geef dat ze zich op die bijzondere gebeurtenis in hun leven toch ook biddend mogen voorbereiden. En wilt gij hen een gezegende dienst schenken. Maak het zo nog wel om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het tweede en het zevende vers. De bergen zullen vrede dragen en nooddruftigen zal hij verschonen. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.